Maar dit is dit met veel tats gezongen en gespeeld, vindt u niet? Veel gevoeligheid en waardigheid. En God is waardig. En zeker in deze adventstijd mogen we het van hem verwachten. Dat hij sufficient, dat hij onze genoegzaamheid is. Vanmorgen, vandaag willen we verder gaan met de Efezebrief. En met name met het thema koop de tijd uit. En ik ga uitleggen dat het eigenlijk alles te maken heeft met een geestvervuld leven. En dan zijn we in deze adventsdagen bezig ons voor te bereiden voor de komst van Jezus. En dan gaan we het hebben over de vervulling, de doop met de Heilige Geest. En ik geloof dat het toch heel mooi samenvalt en samengaat. We zien dat de dagen waarin wij leven boos of slecht zijn, kwaadaardig. Onze tijd wordt gekenmerkt door onreinheid, door hebzucht, door eerzucht, hoererij, grove, oppervlakkige, dubbelzinnige praat, ongehoorzaamheid. Allemaal zaken waar Paulus het over heeft gehad de afgelopen weken in onze prekenserie. Dat zijn allemaal praktijken van de duisternis die we aan de kaak moeten stellen, die we zouden moeten ontmaskeren, want wij zijn geheel anders geworden. En daarom spoort Paulus ons vandaag aan om na te denken over onze tijdsbesteding, onder andere. Hij zegt in Efeze 5 vers 16, lees u mee, ook als je thuis bent of online kijkt of de mensen in Heerenveen. Welkom, fantastisch dat jullie weer aanhaken en aansluiten. Maar Paulus zegt, grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heere van u vraagt. En waarom zegt hij dat? Omdat het koninkrijk van het licht terrein wint. En het is aan ons om de tijd die ter beschikking staat op te kopen. Elke gelegenheid aangrijpen. Dat betekent letterlijk alles uit de markt halen om onze concurrent, de tegenpartij, de macht die werkzaam is in de duisternis, de boze, de duivel, een slag voor te zijn. De beslissende tijd, de gelegen tijd, kairos. Kairos in het Grieks, de beslissende, vervullende tijd moeten dus voor onszelf zien uit te kopen. Want de tijd dringt en de tijd is kort. En de wederkomst staat op aantocht. Maar het is interessant om te kijken naar de oplossing die Paulus ons in die tussentijd, dat Jezus nog niet weder is gekomen, aanreikt om de tijd uit te kopen. Kenmerken van de tijd zet hij tegenover de kenmerken van een geestvervuld leven. En dat is mooi, om dat te ontdekken en te zien. De nieuwe tijd in Christus heeft te maken met de kenmerken van een geestvervuld leven in en door Jezus Christus. Dus je koopt de tijd uit door te kijken naar de kenmerken van een geestvervuld leven. Hoe ziet dat eruit? Wat betekent dit concreet? Ik geloof dat ieder mens vervulling zoekt in zijn leven. Op een bepaalde manier, op welke manier dan ook. Veel mensen zoeken levensvervulling. Vaak in dingen die ze leeg maken in plaats van volmaken. In de tijd van Paulus, toen hij dit schreef, met name ook in de stad Efeze, waren er een soort carnavalfeesten ter ere van de Romeinse afgod Bacchus. En de meeste mensen tijdens die feesten gingen zich met alcohol bedrinken, bezatten. Waardoor ze waanzinnige dingen gingen doen. En als waanzinnige tekeer gingen. En sommige christenen, sommige geloven, bleven hieraan meedoen. Maar hoe kun je dan geestvervuld blijven? Dat is eigenlijk natuurlijk de vraag die hij indirect aan ze stelt. En ook in onze tijd, luister goed. We hebben geen afgod Bacchus hier in Leeuwarden. Maar we hebben de afgod cocaïne. Afgod van de drugs. In onze tijd is het al eigenlijk heel lang een trend onder jongeren. Om voordat ze gaan stappen, zich in te drinken. We hebben het allemaal wel gehoord. En ik hoor het ook nog steeds van onze dochters. En tijdens feestjes gaan ze zich helemaal lam zuipen. Maar ze durven dan meer te doen of meer te zeggen, meer stoer te zijn als ze zich eerst hebben ingedronken. En hoeveel mensen gaan zich niet te buiten aan verdovende middelen ten koste van hun baan, gezindheid en zelfs werk. En alles kunnen ze kwijtraken, omdat ze op een verkeerde plek, op de verkeerde manier, met verkeerde middelen, naar levensvervulling zoeken. Naar misschien bevestiging. Heel veel mensen raken uitgeput doordat ze de geschikte tijd niet uitkopen. Ook christenen niet. Hun geestelijke batterij loopt leeg. En ik weet zeker dat er een aantal mensen ook hier zijn die zich misschien wel leeg voelen, vermoeid voelen, leeggezogen voelen. Ze laden zich geestelijk niet meer op. Of ze zoeken God niet meer op in een stille tijd. Wijden zich niet meer toe aan Gods woord, aan de Bijbel of aan een kerk. En ze worden leeggezogen door misschien te veel te willen en te veel te doen. Hoe kunnen we nu Gods kracht dagelijks in ons leven ervaren? En de vervulling met de Heilige Geest. Het werkwoord wees vervuld is hier enerzijds een daad van God, maar anderzijds is het een blijvende opdracht voor ons allemaal. Om vervuld te blijven met de Geest. Voortdurend vervuld te blijven, staat er letterlijk. Door te zingen, door te danken. En ja, dit is een lastige, door zich aan elkaar te onderwerpen. Alleen dan, zegt Paulus eigenlijk, kun je op dagelijkse basis voortdurend vervuld blijven met de Heilige Geest. In de Griekse grammatica zijn deze deelwoorden, zingen, danken, zich onderwerpen, afhankelijk van het ene werkwoord, wees vervuld. Daarbij ben je dus van elkaar afhankelijk. Dit is namelijk het uitgangspunt. Paulus schreef altijd zijn brieven tot een plaatselijke kerk. Een lichaam van gelovigen. Het lichaam van Christus. Dus, de vraag is, lees mee. Hoe blijf ik voortdurend vervuld met de Heilige Geest? Allereerst, je kunt het opschrijven. Je kunt thuis nog eens een keer naluisteren. Maar het belang is heel praktisch. Ik blijf voortdurend vervuld door een gezindheid van eendracht in de gemeente te ontwikkelen. Want ik wil toch even teruggrijpen naar de indirecte context. De indirecte context van deze opdracht om voortdurend vervuld te worden met de Geest geeft aan dat dit niet buiten de eenheid van de gemeente kan. Dat kan niet. Dat is lastig. We hebben namelijk elkaar nodig om vervuld te blijven van de Geest. En waarom kunnen mensen terughoudend zijn in het erkennen van het feit dat we elkaar nodig hebben? Ik geloof omdat onze cultuur doordrongen is met het verheerlijken van individualisme. En de boodschap van vorige week, van de preek van Arnoud, sluit hier eigenlijk heel mooi op aan. Het gaat niet om jou. Natuurlijk, in eerste instantie is God uit op jouw redding. Jouw verlossing, jouw herstel. Maar het gaat niet om jou, het gaat om hem. En het gaat om zijn plannen. En het gaat om zijn doelen, ook met de gemeente, met de missie die hij aan de kerk gegeven heeft. Paulus zei dit, Efeze 4 vers 3. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren dat de Heilige Geest, die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Door in vrede, irene, met elkaar te leven. In harmonie. En zodoende geeft Paulus ons elkaar lessen om te kunnen groeien in liefde en in de volheid van God zelf. En dat kan niet zonder verbondenheid met een kerngemeenschap. Dat is een illusie. Daar ben ik echt van overtuigd. En God heeft mij daarvan overtuigd toen ik dacht, ik heb geen kerk nodig. Toen ik nog wat jonger was, met nog wat meer wilde haren. Maar weet je, daarbinnen in die context leef je om liefde te ontvangen en liefde te geven. Daar leer je om te dienen en om gediend te worden. Om te delen en je leert om te delen met anderen. Weet je, een vrijblijvende gemeente, shopper en hopper, zal nooit de zegen en de kracht ervaren die uitgaat van een hechte gemeenschap. Die we nou namelijk met elkaar nu aan het bouwen zijn. Meer dan ooit is dat nodig in deze tijd. Een gezindheid van eendracht in de gemeente ontwikkelen gaat dus verder dan een oppervlakkige ieder voor zich benadering. Het houdt in dat we elkaar zien als dragers van Gods genadegaven. En eendracht was ook de basis waarop de Heilige Geest kon worden uitgestort in de gemeente. Ja, mensen zeggen wel eens, ik voel me zo leeg, ik voel me zo doelloos, zo mat, zo krachteloos. En dan vraag ik me af, maar hoe zit het met je toewijding? Aan je broeders en zusters, je medegelovigen in de gemeente. Met wat voor gezindheid kom je eigenlijk naar de kerk? En in hoeverre, in welke mate geef je jezelf? Zet je jezelf in en draag je bij aan de opbouw van de gemeente? Of verwacht je het altijd van de ander? Jezus zei tegen zijn discipelen in Lucas 24, vers 49. Ik heb dat niet op het scherm staan, maar hij zegt, ik zal de Heilige Geest sturen. Hij zal over jullie komen, zoals mijn vader heeft beloofd, de belofte. Blijf hier in de stad wachten tot jullie kracht uit de hemel hebben ontvangen. En dan lezen we in Handelingen, lees u mee. Toen zij in de stad gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal, de hangout, waar zij verblijf hielden. En deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. In de bovenzaal, in die hangout daar in Jeruzalem, waren de discipelen eendrachtig bijeen. Dat woordje komt 6 keer tevoorschijn. Eendrachtig, eendrachtig. Hoe was het mogelijk? Met al die verschillende persoonlijkheden. Ze zochten Gods hart en elkaars hart. In een verlangen om Gods kracht te ervaren. En in een verlangen en verwachting om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Dus een gezindheid van eendracht blijven ontwikkelen is echt de basis. Pas in zo'n klimaat kan Gods geest vallen en ons aanraken en ons vervullen. In een klimaat van verdeeldheid, in een klimaat van afgunst, in een klimaat van hebzucht, in een klimaat van individualisme en egoïsme, kan Gods geest niet vallen. Dan zegt Gods geest, oké, prima, dan trek ik me terug. En dan ten tweede, hoe blijf ik voortdurend? Ik blijf voortdurend vervuld door een levensstijl van gebed en lofprijzing te ontwikkelen. Zing met heel je hart. En het kan zijn dat je zegt, ja, maar wacht, ik hou niet zo van zingen of ik kan niet zingen. Nou, ik kan ook niet zo goed zingen. Maar ik kan wel worshipmuziek aanzetten. En proberen wat mee te zingen. En met mijn geest kan ik God aanbidden. Daar kom ik straks nog op. We lezen in het boek Handelingen dat de vervulling, de doop met de Heilige Geest, het bekleed worden met Gods kracht zelfs herhaaldelijk plaats kon vinden. En de vervulling met de geest ging gepaard met gebed, uitte zich in klankentaal en in lofprijzing, in het vrijzetten van de geestesgaven. Handelingen 2 vers 1, toen de dag, lees mee, van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. Hey, er staat geen punt achter Handelingen van, het is nu afgesloten, wij hebben dat niet meer nodig. Wij hebben des te meer de vervulling met de Heilige Geest nodig, ook het spreken in tongentaal. En het kan best wel een gevoelig onderwerp zijn. Dat begrijp ik voor mensen die misschien nog niet in tongen praten. En ik zeg niet of in klankentaal praat, ik zeg niet dat je dan niet gedoopt bent, dat zeg ik niet. Maar het is wel een enorm voordeel in je gebedsleven als je dat wel doet, want je sticht jezelf op. En we horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Het is een uiting van lofprijzing. En wat ik zei, er zijn meer kenmerken van een geestvervuld leven, niet alleen dit. Ook de eenheid en de vrijmoedigheid om te getuigen is een uiting, is een kenmerk van de vervulling met de Heilige Geest. Maar goed, wat is de theologische betekenis van vervulling? In Jeremia 23 vers 24 zegt God, vervul ik niet de hemel en de aarde, het uitspansel. Vervul ik niet alles en ben ik niet alles in allen. Vervul ik niet de hemel en de aarde. Vervullen, dat betekent dat God door zijn macht en majesteit de hemel en aarde beheerst. Wacht even. Dus vervuld zijn met de Heilige Geest betekent beheerst zijn, beïnvloed zijn met zijn geest. En weet je, je kunt net als de discipelen door Gods geest in beslag genomen worden. Zodanig dat de Heilige Geest je tong als het ware gaat gebruiken om God te prijzen in andere talen. Een uiting van lofprijzing. Paulus, hij zegt ook, laat u bezielen door de geest. Spreek elkaar toe in psalmen, hymnen en liederen. Ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Zing en speel van ganse harte voor de Heer. Zo staat het in de Willibrordvertaling. Psalmen, hymnen, wacht even, psalmen, wat wordt hiermee bedoeld? Met psalmen worden spontane uitingen in liedvorm bedoeld. Maar ook de psalmen van David kunnen daarbij zijn inbegrepen. Met hymnen worden liederen bedoeld waarin Christus geprezen wordt. Het Griekse woord trouwens, hymneo, heeft te maken met het Hebreeuwse woord hallel. Halleluja. God zij geprezen. Zoals psalm 95 ook zegt. Lees mee, kom, lieve mensen. Laten wij lofliederen zingen tot eer van de Heer. Laten we hem loven, want hij is de rots van ons heil. Laten we met lofliederen naar hem toe gaan. met snaarinstrumenten hem prijzen. De Heer is een machtige God, de grote koning. Er is niemand zoals hij. Wat een proclamatie, of niet? Zingen. Jaag de duivel op de vlucht, zei Luther. Het is een doeltreffend wapen tegen de boos. En God, hij bevestigt zijn macht in een klimaat van lofprijzing en aanbidding. En hij regeert op de lofzangen van zijn volk. Het stelt God centraal in ons denken als we gaan lofprijzen. Daarom is lofprijzing geestelijk gezien een middel tegen geheugenverlies. Want onze blik op Gods majesteit wordt vergroot. Onze focus op Gods karaktereigenschappen worden versterkt. We gaan helderder geestelijk zien. Onze geestelijke zintuigen, zoals we zijn begonnen met deze serie, worden aangescherpt en ontwikkeld. En met liederen, wat wordt bedoeld met liederen? Liederen ingegeven door de geest. Daarbij moeten we denken aan liederen die direct door de Heilige Geest kunnen worden binnengebracht. Of het inbrengen van een nieuw lied. Het zingen met de geest of in klankentaal kan daar ook een variant van zijn. Lees je mee wat er staat in 1 Korinthe 14 vers 14. Dezelfde apostel zegt dit. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lofzingen met mijn geest, of in de geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Dus, wacht even, je kunt zelfs zingen in klankentalen. En als we kunnen bidden in klankentaal of in de geest, dan kunnen we dus ook zingen in klankentaal. En Paulus zegt dat hij zich daarmee opbouwt in zijn geloof. Het kan een enorme verfrissende werking hebben in je geloofsleven. Maar, zegt hij, in de gemeente spreek ik liever een aantal begrijpelijke taal, een aantal begrijpelijke woorden, of in begrijpelijke taal, met het oog op ongelovige buitenstaanders. En dan geeft hij een aantal richtlijnen, een aantal adviezen. 1 Korinthe 14, vers 19. Hij zegt, ik dank God, en dat is na handelingen allemaal natuurlijk, hè? Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken. Maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Stel nu dat de hele gemeente samenkomt en iedereen zich in een klanktaal uit, zullen ongelovige buitenstaanders die de samenkomst bezoeken dan niet zeggen dat u krankzinnig bent? Ja, dat is een retorische vraag. Ja, dus dat moet je dus niet doen. Tenminste, niet op die manier. Dus men ging verkeerd om met bepaalde gaven, zoals klanktaal. Het probleem daar was wanorde en disharmonie en een vorm van overgeestelijkheid als het gaat om klankentaal. Met andere woorden, als jij dat niet hebt ontvangen, die gave om in klankentaal te, of de doop met de Heilige Geest met als gevolg het spreken in, dan ben jij niet geestelijk genoeg. Dat was een probleem natuurlijk. Dus Paulus, hij corrigeerde een charismanische gemeente om weer als een gezonde charismatische gemeente te functioneren. En sommige kerken hebben dat nodig en wij moeten er ook voor oppassen. Blijf charismatisch gericht, maar niet charismanisch. Ga niet overdreven extreem doen of zo. Ik ben de gezalfde en de rest staat onder mij. Of ik heb de wijsheid in pacht, of ik heb een woord van kennis. En de ander, ik spreek dit of ik kan dat. En de ander kan dat niet, dus die is minder waardig. Dat was in principe wat er zich afspeelde. Het gevaar van charismanisch zijn is dat je jezelf namelijk boven anderen gaat plaatsen. Want jij hebt de geest. Ja, jij hebt een inzicht, een openbaring en de ander niet. Jij hebt de zalving. Of nog erger, jij hebt God in je broekzak. Want zo spreekt de Heer. Ja, wie? Jij of wie? Ik heb ook de geest ontvangen. Er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, ja, ik heb een visioen van jou gehad. Ik zag jou spreken op een eiland en duizenden mensen kwamen tot bekering. Jij wordt zendeling in het buitenland. Nou, ik ben nog steeds hier in Leeuwarden na 30 jaar. Tja, welke hier heeft nu gesproken dan? Of heb ik niet goed geluisterd? Ja, dat wordt dan ook gezegd. Ja, je bent niet gehoorzaam geweest. Zo gaan we niet met elkaar om, hè? Paulus zegt, als de hele gemeente bijeen is en iedereen uit zich in onverstaanbare klanken, wat voor indruk zou dat maken op ongelovige mensen die dan binnenkomen? Kijk, ben je met allemaal gelovigen bij elkaar, tijdens een bidstond of Touching Heaven Night, heb je een hele andere context. Dan nodigen we geen ongelovige mensen uit. Met de kerstnachtdienst nodigen we ongelovige mensen uit. Dan ga ik niet in tongen staan preken of praten, dat ga ik niet doen. Snap je het verschil? De algemene regel voor elke geestelijke gave, elke manifestatie, is dat het op een gepaste wijze en goede orde plaatsvindt. 1 Korinthe 4, vers 12. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag, zegt hij, geestelijke gaven bezit, moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. En met name ook het profeteren, dat zijn vertroostende, opbouwende, bemoedigende woorden uitspreken. Kan gepaard gaan met openbaringen die de Heilige Geest je ingeeft om iemand te bemoedigen, vooruit te helpen, te stimuleren zijn of haar geloof. Dat is gaaf. Dat is concreet, daar hebben mensen wat aan. En natuurlijk, het kan ook nu wel iemand in een klankentaal gaan praten, maar dan moet het vertaald gaan worden. Dus je hebt een tweeledige functie van tongentaal. Ten eerste voor je persoonlijke opbouw, ten tweede voor de stichting van de gemeente, maar dan moet het gepaard gaan met een vertaling, een interpretatie in je eigen taal. En alles, zegt hij, moet op gepaste wijze en goede orde. Dus er is een bepaalde orde, er is een bepaalde gezagsorde, ook in de gemeente. En er is een bepaalde tijd en wijze, een gepaste wijze, zegt hij, gepast. Dus je kunt ook ongepast omgaan met de gaven. En dan ga je voorbij aan het doel en karakter van de gaven. Derde punt. Hoe blijf ik voortdurend vervuld met de geest? Lees mee. Ik blijf voortdurend vervuld door een levenshouding van dankbaarheid te ontwikkelen. Paulus zegt in Efeze 5, vers 20 het volgende. Zeg alles. Zeg altijd voor alles dank aan God die de Vader is. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Er is als het ware een wisselwerking tussen geven en ontvangen. De vervulling met de Heilige Geest leidt namelijk tot dankbaarheid aan God. En dankbaarheid aan God leidt weer tot de vervulling met de Heilige Geest. En weet je, laten we eerlijk zijn, we zijn niet zomaar dankbaar. Vandaar dat Paulus ons aanspoort om een houding van dankbaarheid te ontwikkelen. En dankbaar betekent letterlijk van genade spreken. Je spreekt van genade, omdat je de genade van God ziet in alle dingen. Iemand verwoordde het als volgt. Zijn genade is nieuw elke morgen, want onze rotzooi is ook nieuw elke dag. Amen. Een dankbare houding is de genade van God, dus achter alle dingen blijven zien en zoeken. Alle dingen worden ons geschonken met hem, zegt Paulus. En achter alle dingen die we mogen ontvangen, staan de wonden en het offer van Jezus Christus. En als we daar oog voor krijgen, worden we dankbaar. En dit is niet goedkoop. Dit is niet vanzelfsprekend. En ik geloof dat de gedachte van een vanzelfsprekendheid, het is niet vanzelfsprekend dat hier alles zo mooi eruit ziet. Het is niet alles, niet alles is vanzelfsprekend. En dat je elke dag te eten hebt, is niet vanzelfsprekend. Dat je kleren aan, dat is niet vanzelfsprekend. Maar de gedachte van een vanzelfsprekendheid is vaak de doodsteek voor de dankbaarheid. Ergens in een dorpje in India waren twee jongens stiekem aan het kaarten. En dat was ten strengste verboden in het dorp. En toen ze betrapt werden, werden ze in de gevangenis gegooid. De ene jongen had echte rijke ouders. Werd snel vrijgelaten, omdat zijn ouders de borgsom konden betalen. Maar die andere jongen moest nog weken in de gevangenis blijven zitten. Hij was de zoon van een arme weduwe. En om haar zoon vrij te kopen, ging zijn moeder in een droge rivierbedding elke dag zwoegend stenen sjouwen. Tot bloedens toe. Haar handen waren helemaal onder het bloed. En toen ze na een aantal weken pas het bedrag bij elkaar had verzameld, kon ze haar zoon vrijkopen. En een paar dagen later kwamen die jongens elkaar weer tegen. En ze zeiden van, een van die jongens zei tegen die andere, zullen we weer gaan kaarten met elkaar? Die rijke jongen zei dat. Zullen we weer gaan kaarten? Maar die arme jongen zei, hoe zou ik zo ondankbaar kunnen zijn? Het heeft het bloed van mijn moeder gekost. En zo is het ook met het offer van Christus. Dankbaarheid. En deze dankbaarheid kwam op uit het besef, mijn vrijheid heeft iets gekost. Mijn vrijheid is niet vanzelfsprekend geweest. En dat wil ik niet verkwanselen. Dat wil ik niet verpesten. Dat wil ik koesteren. De vraag is, hoe dankbaar ben jij? Hoe dankbaar zijn wij voor elkaar? Hoe dankbaar zijn wij ook voor zoveel goede dingen en zegeningen? Er is genoeg op te noemen om niet dankbaar over te zijn. Maar laten we focussen op datgene waar we dankbaar voor kunnen zijn. Gaan we meer zuchtend dan zingend door het leven? Meer klagend dan dankend? Meer eisend dan gevend? Wat is onze houding? En dan tot slot. Ik blijf voortdurend vervuld door mentaliteit van gezeggelijkheid te ontwikkelen. een kenmerk van een geestvervuld leven, gezeggelijkheid. Niet de meest populaire. Maar Paulus, hij draagt de gemeenteleden op zich heel concreet aan elkaar te onderwerpen. Ja, dat moest je toen tegen de Grieken zeggen. Of de mensen in Klein-Azië. Het huidige Turkije. Dat moet je tegenwoordig tegen Nederlanders zeggen. Onderwerp je aan elkaar. Dit woord, laat willen zijn, heeft heel veel negatieve bijklank. Dat de meeste mensen hieraan voorbij willen gaan. Ja. Ik wil Gods kracht ontvangen. Ik wil kunnen spreken in tongentaal. Ik wil goddelijke openbaringen. Ik wil gebruikt worden door de Heilige Geest. Maar ze gaan hier vaak aan voorbij. Me onderwerpen? Oh. Hoe komt Paulus erbij? Toch is in staat zijn om zich te onderwerpen een wezenlijk kenmerk van een geestvervuld leven. De Willibrord-vertaling interpreteert en vertaalt het zo. Efeze 5, vers 22. Lees mee. Schik u naar elkaar. Schik u naar elkaar. Uit ontzag, uit eerbied voor Christus. Het is een vorm van aanbidding zelfs. Niet gaan domineren. Niet gaan overheersen. Maar zich schikken naar elkaar. En misschien denken we bij onderwerping aan een miezerig figuurtje. Zo'n sloofje, een slaafje die voor anderen door het stof kruipt. Maar dat is niet het beeld wat je moet hebben. Bijbels gezien betekent zich onderwerpen, letterlijk dus je vrijwillig aan elkaar onderschikken. Zich schikken naar, zich schikken onder. En wanneer we vervuld zijn met de Heilige Geest, ontwikkelen we een onderdanige houding ten opzichte van elkaar. En het uitzicht met name in een mentaliteit van gezeggelijkheid. Gezeggelijkheid. Dat woordje komen we ook tegen in Jacobus 3, vers 17. Lees mee. De wijsheid van boven is voor eerst rein. Puur, zuiver. Vervolgens vreedzaam, vriendelijk en dan gezeggelijk. Gezeggelijk. Vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Ongeveinsd betekent zonder hypocrisie, zonder huichelarij, zonder lakje fairness. Gezeggelijkheid is een kenmerk die zich uit in alle mogelijke verhoudingen binnen de gemeente, in het huwelijk, gezinsleven, op het werk. We zoeken niet ons eigen belang, maar dat van de ander. Vanuit ontzag, vanuit eerbied voor Christus. Alleen daarom, dat is het drijfveer. Ben je bereid om je te schikken naar elkaar, in plaats om te heersen over elkaar. En dan heel, heel praktisch, heel concreet. Hè? Ja, maar hoe toon je dan gezeggelijkheid? Hoe werkt dat dan? We tonen gezeggelijkheid op twee manieren. Allereerst, lees mee, door de bereidheid elkaar te willen helpen. En naar elkaar te willen luisteren. Wie dat doet, die zegt, ik stel me tot jouw beschikking. Ik open mijn oren en mijn hart en ik luister. Niet alleen naar de verborgen pijn misschien, het verdriet, of de dromen en de wensen van je. Maar ik open mezelf naar jou. En gezeggelijkheid moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Het gaat erom dat er sprake is altijd in relatie van wederkerigheid. Veel mensen verwachten altijd alles van de ander. De ander doet alles fout. De ander doet het niet goed. De ander zus, de ander zo. En dat werkt niet. Dus de bereidheid elkaar te willen helpen. Vooruit te brengen. En elkaar te luisteren. En dan ten tweede door de bereidheid elkaar te eren. Door de bereidheid elkaar te eren. En geen kwade geruchten over elkaar te accepteren. Geen valse kwade geruchten. Geen valse aannames. Weet je, niets ondermijnt relaties sneller dan roddel. Roddel en kwaadsprekerij. Weet je, als we respectvol zijn, dan luisteren we niet naar roddels, maar we verspreiden ze ook niet. We doen er daartegen alles aan om de reputatie en de waardigheid van onze broers en zusters en gisters te beschermen. Om de eenheid van de gemeente te beschermen. Weet je, luisteren naar roddel is net zo goed roddelen. En een zonde. Maar wie vervuld wordt door de Heilige Geest krijgt de verlangen om de eenheid in de gemeente te bewaren. Samen met andere mensen God te loven en te prijzen. Zich te uiten in dankbaarheid op elk moment van de dag. En zich dienstbaar te schikken naar anderen toe. Op wederzijdse basis. Zo blijf je, lieve mensen, voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Als je één van deze dingen overslaat, dan komt er een lek. Als het ware. Dan is het alsof de Geest wegstroomt. De kracht van God wegstroomt. En God wil je vullen. God wil je heel maken. God wil je onderdompelen in zijn geest. God wil je vervullen, ook vandaag. En we hebben heel specifiek gebeden, ook met het care team, om vandaag te bidden voor mensen die Gods vuur, Gods kracht, die vervulling opnieuw nodig hebben. Door straks tijdens de worship naar de etagères toe te stappen. En laat voor je bidden. En stel je hart open voor het ontvangen van de Heilige Geest. Ook als dat gepaard gaat met het spreken in tongentaal. Misschien zeg wat je verlangt. Maak je wensen bekend. Zeg, Heere God, vervul mij. Heer, ik wil uitstappen in geloof. Doorstroom mij, Heere God. Laat jezelf onderdompelen met zijn kracht en gezindheid. Weet je, God wil dat je overvloeit van dankzegging en aanbidding. Dat je overvloeit van zijn liefde. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Ik wil vragen aan het team om alvast hier te komen voordat ik een gebed ga uitspreken. Mensen de gelegenheid geven om naar de etagères toe te gaan. Misschien ben je vermoeid, voel je je leeg. Je hebt een aanraking van Gods vuur nodig. Je hebt kracht van boven nodig. God wil je bekleden met zijn kracht. Luister goed. De pessimist die zegt, de beker is half leeg. De optimist zegt, de beker is half vol. Maar een kind van God zegt, mijn beker vloeit over. Amen. Mijn beker vloeit over. Kun jij zeggen vandaag dat je beker overvloeit? Verlang je naar Gods volheid in deze tijd vol leegte? Gods kracht in je vermoeidheid. Zullen we onze ogen sluiten? Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we vandaag ons mogen openstellen voor die kenmerken van een geestvervuld leven, die ook heel praktisch, heel concreet zijn, in ons dagelijks leven zichtbaar zijn en kunnen worden uitgewerkt. Heer, dank u wel, Heere God, dat we altijd weer de eenheid voor ogen mogen houden. Want daar gebiedt u uw zegen, Heere God. Heer, dank u wel dat we een houding vol dankbaarheid mogen ontwikkelen. Een houding van lofprijzing en van wederzijds respect en waardigheid tonen. Van gezeggelijkheid, Heer. Halleluja, Heer Jezus. Dank u wel, Heer, dat u hier bent. U bent de Almachtige. U bent het Lam van God. We hebben het gezongen. Halleluja, halleluja. Aan u komt alle ere, God. Heer, u vervult de hemel en aarde. Maar u wilt ook ons persoonlijk leven vervullen op dit moment. En als je zegt, ja, ik wil vervuld worden. Ik wil opnieuw vervuld worden. Ik heb Gods geest, Gods vuur, Gods kracht nodig. Steek dan je hand omhoog op dit moment. Steek maar je hand omhoog. Halleluja, Jezus. Er zijn vele mensen uw hand omhoog. Balkon hier achterin, hier voorin. Halleluja Jezus. Heere Jezus, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer, dat u al die handen hebt gezien. En u komt met een kleed over al deze mensen, over ons allen. We hebben allemaal die vervulling met de Geest voortdurend nodig, Heer. Heer, we kunnen het niet alleen en we hebben elkaar nodig. En Heer, dat willen we erkennen en belijden, Heere Jezus. Heer, uw hart gaat uit naar ons, Heer. Heer, u wilt dat we overstromen van uw goedheid, van uw vriendelijkheid. Van onpartijdigheid, van liefde. Oh, van reinheid, van puurheid, van zuiverheid. Heer, maak ons tot een volk die vol harmonie door het leven gaat. Om u te aanbidden, om onze missie te kunnen uitvoeren. Zodat er geen belemmeringen zijn. Heer, geen lekkages, geen geestelijke lekkages in ons geestelijk leven, in onze ziel. Heer, vervul ons met de Heilige Geest. Vervul ons opnieuw, Heer. Heer, stort uw geest uit in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Heer, oh Heer, laat God danken. Prijs hem in je eigen woorden, prijs hem in de geest. Oh, dank u Jezus. Dank u Jezus. Wil u groot maken, Heer. Heer, we strekken ons uit, Heer. Naar die vervulling, naar die doop met de Heilige Geest. In de naam van Jezus. Halleluja. Zullen we God aanbidden?